Vorige keer hebben wij ons bezighouden in het algemeen met geloof en zo het een en ander wat ermee te maken heeft. De eerste plaats hebben we gezien dat geloof leidt tot wedergeboorte. Dat wil zeggen waar wij het woord van God aanvaarden en ons vertrouwen daarop stellen. Tot geloof komen dus, dat doet hij ons wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat wil zeggen dat alle gelovigen per definitie dus feitelijk wedergeboren zijn. Niet uit eigen kracht vanzelfsprekend, want het is het werk wat de Heer zelf, wat God zelf aan ons gedaan heeft. Maar het komt tot ons inderdaad op grond van geloof. We hebben ook gezien dat geloof ook per definitie is geloof in opstanding, geloof in nieuw leven. Geloof in die dingen die inderdaad liggen voorbij deze wereld. Want waar het om gaat is niet alleen dat we zouden geloven in het bestaan van een of andere godheid, maar dat wij zouden geloven in het woord van God. En het punt is dat het woord van God nou eenmaal spreekt. In de eerste plaats natuurlijk, mag ik rustig zeggen, over de Heer Jezus. Maar wat meer in abstracto, het woord God spreekt ons over leven uit de dood. Dat is uiteraard het leven van Christus, maar niettemin gaat het dus inderdaad over opstanding. Vorige keer hebben we ook gezien dat geloof samenhangt met bekering, omdat geloof veronderstelt dat het vertrouwen gesteld wordt op andere dingen dan het woord van de mens. Feitelijk dus op het woord van God in plaats van op het woord van de mens. En als dat gebeurt, als we tot geloof komen, dan betekent dat inderdaad dat een andere weg wordt ingeslagen. En eigenlijk een weg die haaks staat op de oorspronkelijke. En dat is ook wat aangeduid wordt als bekering. Niet alleen in verband met het geloof zelf natuurlijk, maar ook in verband met de consequenties daarvan in het praktische leven. En nu we het daar toch over hadden, dacht ik, wel, laten we er nog eens een middag of avond, dat weet ik nooit precies, aan besteden. Want het lijkt me goed om stil te staan bij een ander begrip wat rechtstreeks samenhangt met geloof. Dat is namelijk het begrip hoop. En eigenlijk hebben wij daar natuurlijk al over gesproken. Want waar geloof is, geloof in opstanding, geloof in eeuwig, in onvergankelijk leven, daar is hoop, of daar is geloof vanzelfsprekend, zou ik willen zeggen, synoniem met hoop. Want dat geeft inderdaad toekomstverwachting. Bovendien hebben we vastgesteld dat geloof ook per definitie is geloof in het woord van God. Maar het kenmerkende van het woord Gods is nou eenmaal dat het spreekt over toekomende dingen. Dat heb ik eens nagevraagd bij Jesaja. Want in Jesaja worden er zelfs enige hoofdstukken aangewijd aan deze materie. Dat was onder omstandigheden dat Israël andere goden diende. En de Heer zegt, laat ons dan maar eens even kijken wie dan de echte God is. Want de echte God moet boven de tijd staan. Zo staat het er natuurlijk niet, maar zo interpreteer ik dat er maar even gauw. De echte God staat boven de tijd en de echte God spreekt dus over dingen die niet aan tijd gebonden zijn. En dat betekent dat de echte God inderdaad niet alleen in staat is om te spreken over het verleden en over het heden wellicht ook, maar in ieder geval over het verleden. Maar bovendien, en daar gaat het juist om, is de echte God degene die spreekt over de toekomst en die inderdaad toekomende dingen kan bekendmaken. En aan Israël wordt de vraag voorgehouden of hun God, de God van Israël, Jehovah zelf, inderdaad daaraan beantwoordt. En het is natuurlijk een duidelijke zaak dat de Heer aan Israël vele profetieën gedaan heeft die ook in de dagen van Jesaja al inmiddels al lang vervuld waren. En dat kenmerkt hem inderdaad tot de ware God. Maar de gedachte daar is dus dat God per definitie spreekt over de toekomst. Dat is trouwens voor ons ook van het grootste belang. Want wat het verleden betreft weten we zelf wel het een en ander, wellicht. 1600 weten we nog, dat soort dingen meer weet u wel. Van het verleden weten we zelf wel iets. Van het heden hebben we problemen genoeg mee, denk ik altijd. Dus daar slaan we voor het gemak nog maar even over. Waar het ons om gaat, is waar het allemaal naartoe moet. Hè? U weet wel, waar moet het naartoe? En hoe lang duurt het nog voordat we er zijn of zoiets. Hè? Het hele punt is dat de grote onzekerheid is van de mens in het algemeen. Hij denkt aan de toekomst, hij richt zich op de toekomst. Het verleden is immers achter de rug in feite, maar de toekomst kent hij niet, zodat de mens in wezen en van nature volstrekt stuurloos is. Maar waar het om gaat is dat Gods woord ons inderdaad spreekt over de toekomst. En eigenlijk is het dus zo dat het woord van God zich kenmerkt doordat het een belofte inhoudt, om het maar helemaal samenvattend te zeggen. Er worden dingen aangekondigd voor de toekomst. En de ene kan natuurlijk oordelen, maar voor ons als gelovigen is dat niet werkelijk relevant. Waar het ons werkelijk om gaat, is dat God aan ons gelovigen inderdaad zegeningen belooft voor de toekomst. Het eigenaardige is ook dat dat verschijnsel losstaat van welke bedeling dan ook. Het is namelijk geen bedeling in kwestie. Het blijkt namelijk altijd zo geweest te zijn, onder alle omstandigheden, dat God zegeningen aankondigde voor de toekomst. Sommige daarvan zijn in het verleden al vervuld, zelfs in oud-testamentische tijd al. Anderen zijn inmiddels aan ons vervuld, want het is zonder meer een bijbels gegeven dat wij leven vanuit de vervulling van de beloften die in oud-testamentische tijd gedaan zijn. U weet wel, Handelingen 2, want u komt de belofte toe en alle die verre zijn. Of Handelingen 13 met de woorden van Paulus, dat God die beloften die hij van ouds gedaan heeft aan ons, in onze dagen dus, ook inderdaad vervuld heeft. Niettemin is het zo dat aan ons vervolgens weer betere beloften gedaan zijn en wij wachten inderdaad op de vervulling van die betere beloften, ook inderdaad in de toekomst. En het belangrijkste daarvan is waarschijnlijk gewoon de verlossing van ons lichaam, de toekomende verlossing, of hoe dat maar heten mag. Maar hoe dat ook zij, het leven van de gelovige kenmerkt zich natuurlijk doordat hij zijn vertrouwen stelt op het woord van God. Maar de consequentie daarvan is dus dat hij hoop heeft. Dat kun je ook zien op die stickers die je af en toe achter op die auto ziet, weet je wel. Het zit me altijd een beetje dwars. Ja, ik vind het niet zo'n goede kreet eigenlijk, eerlijk gezegd. Nee, ik vind het erg jammer. Hè? Er is hoop. Wat betekent dat? Er is hoop. He? Daar heb je niks aan namelijk, denk ik altijd. Er betekent ergens. Maar de vraag is, waar dan? Toch, er is hoop. In Amsterdam hangt ergens een uithangbord, ik geloof in de Raadhuisstraat. God is er. Ergens, ja, waar? En wat hebben we eraan? He? Dus schiet je niet zoveel mee op. Zo van, God bestaat, dat zal dan wel. En hoop bestaat ook. Er zijn vele mensen die hebben hoop. Ik moet ook zeggen, als we geen hoop zouden hebben, helemaal niks, ook van nature niet, dan zou het leven feitelijk ondraaglijk zijn. He? Waar hoop is, is leven, denk ik altijd. Al zegt men het meestal andersom. Maar het komt op hetzelfde neer. We zijn optimistisch. Hopelijk, denk ik dan maar weer. Hè? We zijn optimistisch, want we hopen dat het in de toekomst beter wordt dan vandaag, al hebben we vandaag waarschijnlijk net even niet te klagen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar de gedachte is inderdaad dat er hoop is. Natuurlijk is er hoop. Maar de vraag waar dan zou beantwoord moeten worden. Er is hoop. Waar dan? In Christus uiteraard. En vervolgens daarom in ons. Wij hebben hoop. Als ik dan toch een sticker op mijn auto plak, zou het dat zijn, hè? Ik heb hoop. Natuurlijk heb ik hoop. Waarom? Omdat ik het woord van God heb. Omdat Christus in mij woont enzovoorts. Omdat ik nieuw leven heb ontvangen. Daarom heb ik hoop. Namelijk een zekere en in bijzonder een positieve toekomstverwachting. Die is niet zomaar ergens. Ik weet precies waar. Die is in mijn hart. Daar gaat het om. En ontleend aan het woord van God. Door geloof hebben wij daar deel aan gekregen enzovoorts. Kortom, een leven uit geloof is een leven met hoop. In hopen heet zoiets in het jargon van de Statenvertaling. Wij zijn in hopen zalig geworden. Nee, we zijn uit geloof zalig geworden. Niet uit onszelf, maar inderdaad uit geloof of door geloof en uit genade, of hoe het maar gezegd mag worden. Maar het resultaat daarvan is dat wij leven in hoop. Dat we onderweg zijn naar een zekere toekomst. Het is wat we in het Johannesevangelie ook meerdere malen lezen, waar de Heer Jezus zelf zegt dat hij weet waar hij naartoe gaat. En hij zegt van zijn tijdgenoten, gij weet niet van waar gij komt, nog waar gij heen gaat. Hij zegt, maar ik weet waar ik vandaan kom, maar ik weet ook waar ik naartoe ga. Een bestemming uiteraard Zijn bestemming in de hemel, de vreugde namelijk die hem voorgesteld was. Daarheen was hij onderweg. En het hele punt is, en dat is echt een zeer belangrijke waarheid. Het hele punt is namelijk dat ons heden, voor zover dat bestaat overigens, maar dat ons heden bepaald wordt door de toekomstverwachting die wij hebben. Zo zit het nou eenmaal. Toch? Natuurlijk, door ons verleden zijn we terechtgekomen op de plaats waar we ons bevinden. Dat is in het algemeen zo. Maar de beslissingen die wij in het heden nemen, zal ik maar zeggen, worden ingegeven niet door het verleden zozeer, maar door de toekomstverwachting die we hebben. Als je links of rechts afslaat, dan doe je dat toch omdat je op een bepaalde plek moet wezen. Toch? Niet op grond van waar je vandaan komt in de eerste plaats, maar in de eerste plaats op grond van wat je bestemming is en waar je vandaan komt, dat mag je inmiddels vergeten. Het gaat om het heden en hoe nu verder. En als we niet weten waarheen we moeten, weten we vandaag geen beslissingen te nemen. Als we niet weten waar we naartoe moeten op vakantie, zal ik maar zeggen, dan moeten we stoppen bij elke straathoek. En dat wordt dan toch wel een beetje vervelend, denk ik altijd. Hè? Maar zo zit het hele leven in elkaar. Maar wij hebben een toekomst en de beslissingen die wij nemen in het heden zijn van die toekomst afhankelijk. Dat is ook de situatie van de Heer Jezus zelf, die ons uitgebreid geschilderd wordt. Filippenzen 2, Hebreeën 12 natuurlijk. Maar het is ook de situatie waarin wij ons bevinden. Vandaar dat geloof en hoop dikwijls in één adem genoemd worden, omdat hoop kenmerkend is voor ons leven. Wij zijn inderdaad gericht op de toekomst. Dat is waar het om gaat. Moet ik altijd meteen aan Johannes de Heer denken. Want voor zover ik iets begrepen heb van de bediening, de prediking, de verkondiging van Johannes de Heer, heb ik er twee dingen uit opgemaakt. Het ene is dat hij predikte, iets minder bekend, maar heel nadrukkelijk, hij predikte dat wij niet leven onder de wet, niet onder het oude verbond, maar onder de genade. En aan de andere kant natuurlijk predikte hij de wederkomst van Christus. Niet de jongste dag, de wederkomst van Christus en dus de opname van de gemeente. En achteraf, ik heb vroeger gedacht wat raar, want dat zijn twee dingen, wat hebben die nou met elkaar te maken? Maar het is niet toevallig, integendeel, het zijn dingen die rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Omdat waar wij deze verwachting hebben van de verschijning van onze grote God en zaligmaker, u weet wel, de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker, daar is dat bepalend voor ons leven hier. En als we weten dat de verheerlijkte Christus aan ons zal verschijnen en ons zal doen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst, dan betekent dat tegelijkertijd dat wij inderdaad op serieuze wijze met ons eigen leven omspringen en ons afvragen wat de Heer dan nu van ons verwacht. En dan is het antwoord natuurlijk, hij verwacht van ons dat wij ons stellen onder de troon der genade, niet onder de troon van de wet. En dus dat wij de Heer dienen niet onder de slavernij van het oude verbond, maar in de vrijheid van het nieuwe verbond. En die twee dingen horen inderdaad bij elkaar. Ik heb dat eens nagelezen laatst nog in, wat was het, 1 Johannes 3. Ja, dat was 1 Johannes 3. Waar Johannes schrijft, en ieder die deze hoop op hem heeft, heb je hoop, hè? En ieder die deze hoop op hem heeft, die van dat hij in de toekomst zal verschijnen, dat wij dan zullen worden aangesteld tot zonen. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Dat wil zeggen, die wordt daardoor, door die hoop, gereinigd. Het is een automatisme, mag ik niet zeggen, maar het is wel een vanzelfsprekende zaak, dat waar deze toekomstverwachting, waar deze hoop bij ons levend is, dat dat een rechtstreeks en directe uitwerking zal hebben, ook in onze praktische levenswandel. Dat was 1 Johannes 3 vers 3, zie ik in de gauwigheid. Maar goed, ik neem u eerst even mee naar Handelingen, want ik neem me weer ergens een draad op. Handelingen waar de apostel spreekt over zijn eigen bediening, wanneer hij verantwoording aflegt aan het Sanhedrin nog, in Handelingen 23, waar hij voor de Joodse raad moet verschijnen, en waar hij dan tot de raad het een en ander spreekt. Daar staat in vers 6 van Handelingen 23. En Paulus, wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën en het andere van de Farizeeën, u weet wel, de linkse en de rechtse vleugel, heet zoiets tegenwoordig. De Sadduceeën en de Farizeeën, de vrijzinnigen en de orthodoxen, of hoe het maar heten mag, weet je wel, die categorieën. En hij, dit wetende, riep hij in de raad, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër, dus dan hoorde hij toch maar bij één kant, hè. Maar goed. Ik ben een fariseer, eens fariseers zoon. Ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. Toen leerden wij op de zondagsschool, denk ik, want waar het echt was, weet ik ook niet meer. Maar toen leerden wij van, Paulus was een handige jongen, want die keek dat gezelschap eens aan waarvoor die stond. Die dacht, weet je wat, als ik nou even een omstreden uitspraak doe, dan vallen ze wel over elkaar heen. Dat gebeurt natuurlijk ook, want daar staat in vers 7, ontstaat misschien meteen tweedracht, omdat namelijk de Sadduceeën niet geloofden in de opstanding, zoals in vers 8 staat, en de Farizeeën wel, zodat Paulus, werd ons dan verteld, Paulus meteen de Farizeeën op zijn hand probeerde te krijgen tegen de Sadduceeën. Dat is dan het verhaal ongeveer, hè? Zo van, hij haalt een trucje uit. Dat is jammer, zo'n redenering, want het is ongetwijfeld wel juist, maar het neemt niet weg dat de uitspraak van de apostel Paulus niet er een is om ruzie te maken of om discussie uit te lokken, of ook niet van politieke aard in de eerste plaats. Hij legt verantwoording af van zijn bediening. En die bediening is inderdaad niks anders dan de prediking van de opstanding der doden in het algemeen en de opstanding van Christus uit de doden in het bijzonder. De prediking van de apostel Paulus is immers dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan had, vervuld heeft, Handelingen 13, dat zegt de apostel zelf, vervuld heeft aan ons. En heeft dat gedaan door inderdaad de Heer Jezus uit de dood op te wekken. Dat is de prediking. De prediking is bovendien dat deze opgewekte Jezus van Nazareth de door God gestelde Heer en Christus is. Zo zei trouwens Petrus het letterlijk. In Handelingen 2. Dus de prediking van de apostel Paulus was inderdaad een van opstanding der doden. Daar gaat het om. Daar leven wij uit. Niet eens zozeer leven wij er naartoe, hoewel dat tot op zekere hoogte ook zo is. Het is ook een deel van onze hoop, zal ik maar zeggen, de verlossing van ons lichaam. Maar in het bijzonder leven wij daaruit. Uit de opstanding van Christus. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, enzovoorts. Maar het aardige is dat hij niet zegt, ik word over de opstanding der doden geoordeeld. Hij zegt, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld. Waarna de vraag is, hoezo hoop? En het antwoord is dan dus, opstanding der doden, de hoop. Welke hoop? Die van de opstanding der doden. En begrijp u me goed, dat is de hoop niet zoals wij hem hebben, zozeer, want wij leven al vanuit die opstanding der doden. Maar het is de hoop zoals de Joden die hadden, althans de Farizeeën, voor zover ze trouw waren aan de schriften in ieder geval, de hoop dat ooit opstanding uit de dood zou plaatsvinden. Dat is waar het om ging. Dat staat hier uitgebreid niet bij, maar het staat er wel bij een hoofdstuk verder, waar de apostel verschijnt voor Felix, de broer van Bonzo, maar laten we zitten. Handelingen 24, waar de apostel een bekentenis aflegt tegenover zijn rechter, Felix. Hij zegt in vers 14 van Handelingen 24, maar dit beken ik u, dat ik naar die weg welke zij sekte noemen, de God der vaderen al zo dienen. Hoe dan? Waaruit bestaat die dienst van de apostel Paulus dan? Op grond waarvan hij vervolgd wordt. Wat staat erachter? Alzo namelijk gelovende alles, met de klemtoon uiteraard op alles, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. U weet het, hè? Van de Joden kon best gezegd worden dat ze geloofden wat in de wet en de profeten geschreven is, maar de Heer verweet hen, en in het bijzonder de Emmausgangers, dat zij zo traag van hart waren om te geloven alles wat de profeten gesproken hadden. En de profeten hadden niet alleen gesproken over de komst van een zoon van David die een koninkrijk zou oprichten. De profeten hadden gesproken over een zoon van David die onvergankelijk leven zou hebben en die dus een onvergankelijk koninkrijk zou oprichten. Bovendien hadden de profeten geschreven over zijn dood en opstanding, maar dat ontgaat nog steeds velen. Dat heb ik eens aan Nicodemus gevraagd, maar die wist ook niet. Hè? Toch? Wat dat was, wedergeboorte. Maar hij had het kunnen weten, hij had het moeten weten. Maar de apostel zegt, wij, in ieder geval ik, geloof alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, Wat dan? Nou, staat in vers 15, hè? Hebben de hoop op God, en het sluit zich aan bij het Jodendom in het algemeen, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En dat is een hoop, gefundeerd uiteraard op de wet en de profeten, op het Oude Testament. Het was de hoop waaruit men, als gelovige althans, in oud-testamentische dagen leefde. Maar het punt is dat de apostel predikt dat deze hoop inmiddels vervuld is en dat een ieder die gelooft wedergeboren wordt en dus deel krijgt aan de opstanding van Christus, aan het opstandingsleven van Christus. Maar goed, daar hebben we vorige keren wat uitgebreider over gesproken. Maar de essentie van dat geloof, het wezen van dat geloof is namelijk die opstanding der doden waaraan men deel zou krijgen. En daarom zegt hij, hebben de hoop op God. Toekomstverwachting. Want het blijft natuurlijk zo dat waar wij inmiddels wedergeboren zijn, verwachten wij in de toekomst ook de totale vervulling of voltooiing van deze verlossing. Wij verwachten daarom ook de zogeheten toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar dat staat niet op zichzelf, het vloeit gewoon voort uit het feit dat wij nu reeds deel hebben aan de opgewekte Christus. Hoop dus, dat is waar het om gaat. En merk op dat de apostel helemaal niet spreekt over geloof, maar hij gebruikt een heel andere term. Een iets bredere term, die van hoop namelijk, omdat hoop te maken heeft met het heden zowel als de toekomst. Geloof is een tamelijk statisch begrip. In beginsel, althans. Geloof in het woord van God. Iets voor waar houden. Maar hoop drukt nog veel sterker uit dat men er zich aan overgeeft, nu, en daarmee inderdaad bepaalde dingen verwacht voor de toekomst. Zodat heden en toekomst inderdaad vast liggen. En dat is maar waar het om gaat. Hoop is dus inderdaad een praktische kwestie. Als je in de praktijk vraagt wat onderscheidt een gelovige van een ongelovige, dan kan het alleen maar zijn dat de gelovige in de praktijk hoop heeft. Hij strekt zich uit naar de toekomst, is daar niet onzeker over. Wellicht wat over de nabije toekomst, maar niet over de wat verdere toekomst, zal ik maar zeggen. Niet over de afloop van het verhaal, in ieder geval. Waar het naartoe moet, weten we alle, en daar gaat het ook naartoe. Dat onderscheidt ons van de wereld, namelijk dat we hoop hebben. Hoop die uiteraard voortkomt uit het woord Gods, waarin wij geloven. Dat is wat hier staat in Handelingen. Daarna komen we natuurlijk in Romeinen terecht, zoals altijd, waar de apostel inderdaad in Romeinen 4, zal algemeen bekend zijn, hè, waar de apostel in Romeinen 4 spreekt over geloof en meer in het bijzonder over het geloof van Abraham. En de vorige keren hebben we er ook bij stilgestaan dat het geloof van Abraham was een geloof in een God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Vers 17 van Romeinen 4. Het geloof van Abraham was een geloof in opstanding. In leven uit de dood, zoals uitgedrukt in de geboorte van Isaac uit zowel Abraham als Rebecca natuurlijk. Maar in dat verband wordt zijn geloof beschreven en daar staat in vers 17 dat hij geloofde in die God die de doden levend maakt enzovoorts. En in vers 18 wordt ineens een ander woord gebruikt. Daar staat welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Had natuurlijk ook gewoon kunnen staan welke tegen hoop op hoop gehoopt heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. En dan verandert er niks mee. Als je daar hopen invult in plaats van geloven, verandert niks mee. Maar de gedachte is dat hij verwacht heeft dat hij zou worden vader van vele volken. Daar geloofde hij in omdat God het gesproken had. En het was tegen alle menselijke hoop in. Want dat tegen hoop op hoop wil natuurlijk zeggen tegen alle menselijke hoop of verwachtingen. Naar de mens was het onmogelijk, volgens een dokter waarschijnlijk ook. Maar God had nou eenmaal gesproken en daar geloofde hij in, dus hij had hoop. En dat is een schitterende uitbeelding van hoe geloof werkt. Het is ook een uitbeelding van wat hoop feitelijk is en bovendien drukt het uit wat bekering feitelijk is. had een andere toekomstverwachting, vertrouwde op andere dingen, leefde dus ook inderdaad anders. En er staat dan ook in vers 20, hij heeft aan de beloftenis Gods, een belofte met betrekking tot de toekomst dus, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. En voor ongeloof had ook ingevuld kunnen worden wanhoop. Toch? Hij was niet wanhopig. Integendeel, God had gesproken, het zou gebeuren. Het was wel een beetje lachwekkend, dus hebben we er allebei smakelijk om gelachen. Zowel Abraham als Sarah, heb ik gelezen in Genesis. Al lag de rol over de grond van het lachen, staat er. Staat er echt? We hebben het alleen wat netjes vertaald. Maar het was wel zo, want er blijft natuurlijk een aardige grap, hè. Dat de hele wereld zegt van het is onmogelijk. En vooral de dokter, hè. Het kan helemaal niet, ben je nou te laat mee, enzovoorts. Maar het gebeurde toch. Is toch leuk of niet? Vind ik tenminste wel. Nou goed, blijdschap genoeg dus in de familie. Maar inderdaad, geloof en daarmee hoop. En het is ook inderdaad vervuld geworden. In hoofdstuk 5 wordt daar verder op doorgegaan. Want er staat in vers 5, in 5 vers 1 bedoel ik. Daar staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Inderdaad, net als Abraham die gerechtvaardigd werd uit het geloof. Zoals in het voorgaande hoofdstuk. Vers 22 in ieder geval staat en wat er verder volgt. Maar wij dan, op grond van zo'nzelfde geloof in de beloften Gods aangaande de toekomst, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben in het heden, nu dus, wij hebben vrede bij God. Nou ja, door onze Heer Jezus Christus natuurlijk. Verder hebben wij volgens vers 2 ook de toeleiding door het geloof weer tot deze genade in welke wij staan, want in het heden staan wij in de genade. Wij liggen niet, zijn niet gevallen onder de wet, maar wij staan onder de genade. We zijn immers met Christus opgewekt. Wij staan onder de genade of in de genade door het geloof. Dat hebben wij nu ook. En er staat er ook wat we nog meer doen. Er staat, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij zijn ooit tot geloof gekomen en daarmee verlost van ons leven en van onze oude natuur, van ons oude leven zal ik maar zeggen. In het heden hebben wij dus vrede met God en niet meer strijd zoals vroeger. In het heden leven wij niet onder de wet zoals vroeger wellicht, maar wij staan in de genade. En wat de toekomst betreft, in het heden roemen wij in die toekomst. En roemen, als ik er een ander woord voor zou moeten geven, ik heb er jaren naar gezocht, van wat voel je daar nou voor in? Roemen. Hè? Op de duur leer je de betekenis kennen, maar dan heb je nog niet een synoniem. Hè? Maar als ik de betekenis moest geven, zou ik zeggen, wil zeggen, daar houden wij ons aan vast. Roemen wil zeggen zich ergens aan vasthouden. Roemen in dit, roemen in dat, wil zeggen het omhoog steken van dat is de kracht van mijn leven enzovoort. Hè? Wij roemen in Christus. Wij houden ons aan hem vast. Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, Galaten 6, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Daar houden wij ons aan vast. Dat is het anker, om zo te zeggen, van ons leven. En hier staat, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Waar wij ons aan vasthouden, is aan die hoop, aan die toekomst namelijk. Een hoop die gewekt is, uiteraard, door de beloftenissen, zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven. En zoals beschreven natuurlijk in Handelingen, zoals we net lazen. Maar de belofte waarin wij inderdaad geloven, want aan belofte heb je niks als je er niet in gelooft, vanzelfsprekend. We hebben ons vertrouwen erop gesteld en we hebben dus een zekere en positieve toekomstverwachting. Wat verwachten wij dan? Wel, zegt Staden, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten namelijk met zekerheid de heerlijkheid Gods. En wat dat is, wel, is eenvoudig genoeg. Die heerlijkheid is die heerlijkheid die volgens hoofdstuk 8, maar daar kom ik zo, die volgens hoofdstuk 8 aan ons zou geopenbaard worden. Het heeft ook te maken met de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, uit 2 Korinthe 4. En het heeft te maken met, eveneens 2 Korinthe 4, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De gedachte is gewoon die van Titus 2 vers 13, namelijk de hoop en verschijning, of zalig hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker, die bij die gelegenheid ons zal doen delen in zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij zullen van God heerlijkheid ontvangen, en eigenlijk moet ik zelfs zeggen, die heerlijkheid die wij van God nu ontvangen zal in de toekomst openbaar worden. Maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Daar roemen wij in. Of zullen we zeggen, wij roemen in de vreugde die ons is voorgesteld. Ontleend aan Hebreeën 12. Het komt op hetzelfde neer. Of zullen we Romeinen 8 meteen lezen. Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou, daar roemen wij in. Daar zien wij naar uit. Dat verwachten wij met lijdzaamheid, want zo staat het daar allemaal in Romeinen 8. Ga ik zo naartoe, maar ik blijf eerst nog even hier in Romeinen 5. Want er staat dat wij dus in het heden vrede met God hebben, en dat we staan in de genade, en dat wij roemen in, laten we maar zeggen, de toekomst. Aan dat wat aan ons zal geopenbaard worden. En wij roemen dus in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukking, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En dan zijn we weer terug bij waar we in vers 2 al waren. Wij roemen in de hoop en we roemen in de verdrukking, want die leidt ook tot hoop. De aardige gedachte, grotendeels ontleend aan het Oude Testament. In de eerste plaats aan het boek Job. Ja, zuster, u weet wel, hè, de bekende vraag. De vraag van het lijden van de mens. Weet u wel, met hoofdletters allemaal. Hè? Meestal in gotische letters. Zo oud is die vraag al. Hè? De vraag naar het lijden van de mens, hè, die vraag hoor je te kennen. Het antwoord niet, maar de vraag moet je kennen. En dus zegt dan iemand tegen, ik weet niet meer wie het was, velen vragen dan, wil je niet spreken over het boek Job? En dan zeg ik altijd, dat is mij veel te ingewikkeld. Hè? De vraag naar het lijden van de mens. Als u dat uit het boek Job beantwoord wil hebben, dat duurt zo lang, dat is zo verschrikkelijk ingewikkeld en filosofisch. Veel eenvoudiger is het om het niet aan Job te vragen, maar aan de prediker. Aan hem wordt de vraag gesteld, hoe komt het toch dat na zonneschijn altijd weer regen komt? Toen zei hij, nou, de bedoeling daarvan is, God heeft het zo geregeld, opdat de mens zou leren zijn hoop, zijn verwachting, niet te stellen op de dingen onder de zon. Want na regen, na zonneschijn komt regen, zo gaat het altijd, hè? Toch? Wij zouden onze verwachting stellen op wat nog ver daar voorbij ligt. Wij zouden onze verwachting stellen op een nieuwe schepping, op de openbaring van de heerlijkheid van Christus, of hoe dat allemaal maar heten mag. Op de vervulling van Gods beloften. En het geheim van het lijden is dus heel eenvoudig. Waarom zou de mens lijden? Wat is de zin daarvan? Het komt echt niet over ons, omdat het zo zinnig is, hoor. Zo is het ook niet, hè? Maar wij zoeken de zin der dingen. Als wij de zin ervan kunnen vinden, dan kunnen we het makkelijker dragen, wellicht, hè? Nou goed, wat is de zin dan? Zit er iets positiefs aan lijden? Het antwoord is ja, zeker wel, want het vestigt ons, onze hoop, onze toekomstverwachting, niet op de dingen in dit leven, maar hier voorbij. Daarna pas. En aangezien het hele leven toch regen is, zeggen we, na regen komt zonneschijn. He? Als de zon de gerechtigheid opgaat, enzovoorts, en dat soort dingen meer. Wanneer heerlijkheid, licht en dus de zon, wanneer heerlijkheid zal geopenbaard worden in de toekomst. Hier staat het ook, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, wij roemen ook in de verdrukking, want de verdrukking werkt ook hoop. Vers 4, later nog wat korter, om het gemak herhaald in Jacobus 1. Maar er staat precies hetzelfde. Hoop dus, dat is waar het om gaat. Hoop zou in ons verwekt worden. Wij zouden leren inderdaad te geloven. We zouden leren leven uit geloof en dus ons vertrouwen op de Heer stellen. Niet in verband met de weg die we gaan, zouden in de eerste plaats, maar in de eerste plaats met betrekking tot waarheen de weg leidt. Het einddoel namelijk. En hoe wij daar terechtkomen, dat is een ander verhaal. Dat is ook niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is niet of het de prettige weg is. Het belangrijkste is waar de weg toe leidt. Toch? Onthoud dat als je op vakantie bent. Hè? Het belangrijkste is dat u de weg op de goede plaats uitkomt. Niet of het een goede weg is. Of het een slechte of een goede weg is. Hij is goed als hij komt, als je leidt naar waar u wezen wil. Dat is de gedachte. Nou goed. Waarna trouwens even toegevoegd wordt hier in Romeinen 5 vers 5. En de hoop schaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Zodat dan toch over wedergeboorte gesproken wordt, over het feit dat het leven Gods in ons is. En daarom hebben wij hoop. En daarom beschaamt die hoop ook niet. Vandaar dat op een andere plaats staat dat we de Geest hebben ontvangen die het onderpand is van de tot de verkregene verlossing, of die het onderpand is van het toekomende erfenis, of woorden van gelijke strekking. Het is de garantie namelijk. Die geest zou ons daar brengen. Daarom hebben we hoop, omdat die geest, en daarmee de liefde Gods, in onze harten is uitgestort. En daarom staat er ook in het verdere verloop van de eerste helft van Romeinen 5, dat wij, nu we kinderen Gods zijn, zo zonder meer behouden zullen worden van de toorn. En dus terecht zullen komen waar we moeten zijn. En dat dus heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Het is die gedachte die later verder ontwikkeld wordt in Romeinen 8. Waar staat in vers 17, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dat is onze roem, hoop der heerlijkheid Gods. Dat is wat wij verwachten. Waar de apostel zegt in vers 18, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, of de schepping, eigenlijk, ik heb een hekel aan het woord schepsel, kan ik u ook wel uitleggen, omdat het onzijdig is. Het schepsel. Het is niet mannelijk, het is niet vrouwelijk, het is dus eigenlijk helemaal niks. Sorry. Nee, het is zo. Het is onzijdig. Maar de schepping, dat is een keurig, mooi, vrouwelijk woord. En zo hoort het ook, want de schepping is nou eenmaal vrouwelijk. Ik denk altijd, maar misschien maak ik mezelf wat wijs, maar ik denk altijd, het woord schepping zou het oorspronkelijke woord zijn. Maar waar men God, de man dus, de schepper, heeft weggeredeneerd, hou je inderdaad een onzijdige schepping over. En dus wordt het schepsel. Ik vind het een hoogst ongelukkige term, het schepsel. Alsof het op zichzelf staat. Maar de schepping is het vrouwelijke tegenover de schepper, namelijk de man. Maar goed, ik lees maar gewoon wat er staat dan hier. Dat maakt niet zoveel uit. Maar heb je dat ook eens gehoord? De schepping met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der zonen Gods. Want dat staat er eigenlijk. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Want let op, verwachten, dat is hoop. Ik denk alleen niet dat de schepping dat weet. Maar niettemin staat er dat het zo is. Waar de schepping zich naar uitstrekt, waar het naartoe moet, zal ik maar zeggen, waar de schepping op wacht, want wacht wel degelijk ergens op, is de openbaring der zonen Gods. En eigenlijk de openbaring zelfs van de gemeente straks in de toekomst. Maar in het bijzonder de openbaring van Christus vanzelfsprekend. Want het schepsel, de schepping, is aan de leegheid, de ijdelheid, ledigheid, hè, onnuttigheid, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het aan die ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. De slavernij van de dood feitelijk. Tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Want de gedachte is dat de hele schepping als het ware, want er staat hier, in barensnood is, zwanger is en wacht dus op die toekomende dingen. Dat is het geheim van het lijden. Wat is het geheim van het lijden van de zwangere vrouw? Nou, is niks geheimzinnigs aan. Heb ik me laten aansmoezen door de aalmoezenier, sorry. Aalmoezenier was het. Dat is niet waar natuurlijk, maar die had er ook verstand van, heb ik begrepen. Hè? Maar goed, wat is de zin van dat lijden? Wel, dat nieuw leven zou openbaar worden. Dat is waar het op wacht. En daar is het aan ondergeschikt. Dat is het geheim van het lijden. Je ziet hier twee teksten. Dat is wat makkelijker dan meer dan 40 hoofdstukken van Job. Hè? Maar goed, zoveel tijd hebben we trouwens niet meer hoor. Om dat nog te bespreken. Maar wat van toepassing is op de hele schepping volgens deze verse, die dus wacht op En dus in hoop verkeerd, in blijde verwachting verkeerd om zo te zeggen, wordt hier gesproken ook over onszelf. Want vers 23 zegt dat deze dingen weliswaar zijn voor de schepping als zodanig, maar net zo goed waar zijn in het bijzonder op onszelf, voor onszelf. En op onszelf worden toegepast. Er staat namelijk, en dit niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, lijden, kreunen. Zuchten in onszelf, dat is dat lijden uit vers 17 en 18 natuurlijk. Zuchten in onszelf, verwachtende, en dat is die hoop, verwachtende de aanstelling tot zonen, de zoonstelling, want dat staat er. En dan staat er meteen achter nog een andere uitdrukking voor hetzelfde, namelijk de verlossing onze lichaams. Dat is onze hoop. En zelfs is dat uiteindelijk een lichamelijke opstanding. Want ook wij zijn in hopen zalig geworden. Vers 24. Want wij zijn in hopen zalig geworden. Meteen. We zijn zalig geworden uit genade en door geloof. En dan weer een ander voorzetsel. En in hopen. Dat wil zeggen, we zijn door geloof zalig geworden. Maar het resultaat daarvan is dat we hoop hebben. En als ik het zo zeg, dan voelt u toch hopelijk ook aan dat een uitspraak als er is hoop wel toch wel wat erg zwak is. Hè? Toch of niet? Toch? Wij hebben hoop. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij leven in hoop. We stellen onze verwachting inderdaad op die dingen die nu nog niet gezien worden, maar in de toekomst aan ons zullen geopenbaard worden. Dat is ook wat vers 24 zegt, want vers 24 zegt, want wij zijn in hopen zalig geworden, en dan meteen erachter, de hoop die gezien wordt is geen hoop. Want dat wat men ziet, dat hoopt men niet meer, dat is er al. Hoop spreekt over toekomende dingen en dus per definitie over dingen die nog niet gezien worden. Maar daar vertrouwen wij op. Op dingen die nog niet gezien worden, maar die voor ons reëel zijn, om de eenvoudige reden dat God gesproken heeft. Moeilijker is het ook niet. En dus, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, zoals het op een andere plaats gezegd wordt. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat aanschouwen komt pas in de toekomst en daar richten wij ons ook op. Het is ook de gedachte die de apostel Petrus naar voren brengt in, even denken, 1 Petrus 1. Die heeft het trouwens over dezelfde dingen. 1 Petrus 1, want vers 3 hebben we al een paar keer geciteerd vanmiddag. 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot hoop. Dat is het resultaat. Sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. In hopen zalig geworden. Wedergeboren tot een levende hoop en wel door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Daar hebben we het hele verhaal bij elkaar. Op grond van geloof, inderdaad, zijn wij wedergeboren, hebben wij deel aan de opstanding waarin wij immers ook geloven. En het resultaat daarvan is dat wij hoop hebben. Staat allemaal bij elkaar. En dan staat er, wedergeboren tot een levende hoop. Wat hopen wij dan? Waar is onze hoop op gevestigd? Dat wordt niet meteen gezegd, maar wel meteen in het volgende vers, vers 4. Want daar staat, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is of wordt voor u. Die wij nog niet zien, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden. En er staat dus hier in vers 3 en 4, we zijn wedergeboren tot een levende hoop of tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En dat is natuurlijk twee keer hetzelfde. Waar wij op hopen, wat onze toekomstverwachting is, is die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En daarna zegt de apostel er fijntjes achteraan in vers 5, dat niet alleen die erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel, maar dat wij, nog zijnde op aarde zelfs, bewaard worden voor die erfenis. Zodat beide bewaard worden. Want dat is wat vers 5 zegt. Maar vers 5 zegt, u, laatste woord van vers 4, en dan vers 5, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Zie je wel, door het geloof hebben wij deel aan de kracht Gods. Romeinen zou zeggen, door het geloof hebben we deel gekregen aan die Heilige Geest. Onze hoop namelijk, Romeinen 5, beschaamt niet, omdat de liefde Gods door de Geest Gods in ons is uitgestort. En hier heet het niet Geest Gods, maar hier heet het Kracht Gods. Maar ja, toen tot Petrus gezegd werd dat hij de Heilige Geest zou ontvangen, werd hem gezegd, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. Dus inderdaad, het heet gewoon de kracht Gods. Het is de kracht Gods die in ons werkt. De kracht van het leven van Christus. De kracht van de Heilige Geest in ons. Die kracht die geopenbaard is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte, weet u wel. Wij worden dus door die kracht Gods en door de Geest Gods, die het onderpand is van onze toekomende erfenis, zou Paulus zeggen. Wij worden door die Geest bewaard tot deze zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden, staat er, vers 5. Die door de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar die zaligheid die geopenbaard zal worden, is niet anders dan de onverwelkelijke erfenis uit vers 4, uiteraard. Wij worden bewaard voor die toekomende dingen. Of zoals het in Romeinen 8 staat, maar nog uitgebreider, daar staat dat wij door de geest, door die kracht Gods dus, door die geest geleid worden naar onze aanstelling tot zonen en dus naar het ontvangen van die erfenis. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde waarheid. Waarna, overigens, dezezelfde apostel Petrus de lijn volgt die Paulus volgde in Romeinen 5. Want Paulus zei, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is wat hier om gaat. Wij roemen in de onverderfelijke erfenis. Wij roemen in de zalige hoop. En daarna zei Paulus erachter in Romeinen 5, maar we roemen ook in de verdrukking. En Petrus zegt, dat wij nu een weinig tijd, zo nodig zijn, is, bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, vers 6. Heb je hetzelfde verhaal dus, verdrukkingen, beproevingen, verzoekingen. Opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Nou, dat is wat wij verwachten volgens Romeinen 5. Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is wat wij verwachten voor de toekomst. Dat is waar wij voor bewaard worden. Zoals Romeinen 5, Romeinen 8 en hier 1 Petrus 1 het zegt. Enzovoorts. En hier zegt Petrus het ook. De beproeving uw geloof, dat wil zeggen, die verdrukking moet leiden tot hoop die niet beschaamd wordt in de toekomst. En hier staat de beproeving uw geloofs worden bevonden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Romeinen 8 zegt, nou ja, dat is een hoop op dingen die nog niet gezien worden. En Petrus zegt, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet of nog niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Precies dezelfde gedachte. En als ik hem helemaal afmaak, lees ik het volgende vers ook nog. Er staat verkrijgende het einde, het doel dus, van uw geloof. Wat was het doel ook weer? Dat we de erfenis zouden ontvangen. Dat we zouden aangesteld worden tot zonen. Dat heerlijkheid aan ons zou geopenbaard worden. En hier staat precies hetzelfde. Het doel van uw geloof, de zaligheid der zielen. Ik leg die term nou niet meer uit, dat heb ik in het verleden een paar keer gedaan, ook in deze plaats. Dus ik laat het er maar bij. Maar dat is waar het om gaat, inderdaad. De beloofde erfenis, beloofde loon dus, wat we zouden ontvangen op grond van ons leven uit geloof en ons leven inderdaad in hoop. Want dat is waar het om gaat. En nou blader ik terug, niet helemaal naar Romeinen 5, maar naar een ander schriftgedeelte waar ook precies dezezelfde dingen staan. Dat is Hebreeën. Eigenlijk moet ik dan meteen noemen Hebreeën 11... Maar dat doe ik nog even niet. Ik noem Hebreeën 4 en Hebreeën 3 trouwens, dat is één betoog. Hebreeën, want dan nemen we een andere draad om, we komen bij dezelfde bestemming uit. Daar staat in Hebreeën 3, vanaf vers 1 ongeveer, dat Mozes, vers 2 dan, dat Mozes getrouw was in heel zijn huis. Dat wil zeggen, Mozes was trouw in zijn bediening aan dat huis, namelijk het volk Israël. Hij was degene die het volk leidde uit, Egypte en door de woestijn naar het beloofde land. En u voelt hem al hangen natuurlijk. De essentie van de Israëliet was, althans behoorde te zijn, was dat hij hoop had. Want waarom leefde hij in de woestijn? Omdat hij onderweg was naar wat nog niet gezien werd, maar wat God beloofd had, namelijk het beloofde land. En daar gaat het hier over in deze hoofdstukken. Maar Mozes was getrouw aan geheel zijn huis. Maar er staat dat Mozes een type is van Christus. En zoals Mozes trouw was over Israël in de tijd in de woestijn, onderweg naar Canaan, zo is Christus trouw aan zijn huis. Dat is de gemeente. De gemeente die in onze dagen uitgeleid is uit Egypte, overdrachtelijk gesproken, en dus verlost is van de wet, de dienstbaarheid, en onderweg is naar het betere vaderland, namelijk het hemelse. Zo staat het in Hebreeën 11. Het betere vaderland. En zoals het volk Israël in de tijd geleid en verzorgd werd door Mozes, zo wordt de gemeente in onze dagen geleid door Christus. Of zoals er staat, dat huis, daarover is Christus dienaar. En dan staat er in vers 5 van Hebreeën 3, Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar. En dan vers 6 meteen, maar Christus is getrouw, alleen die woorden worden weggelaten, ze worden gewoon gesuggereerd naar aanleiding van vers 5. Maar Christus is getrouw als de zoon. Niet als de dienaar in de eerste plaats, maar als de zoon een erfgename, dus eigenaar. Als de zoon over zijn eigen huis. U ziet, hij is eigenaar. Zoon, het is dus zijn eigen huis. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Waarna de vraag is, en wie hoort er bij dat huis? Dat is voor degene die denken dat Hebreeën niks met de gemeente te maken heeft. Nou ja, ik kan het niet laten natuurlijk om daar eens weer eens op te wijzen. Wie hoorde tot dat huis? Er staat wij. Wiens huis wij zijn. Waarna de volgende vraag is, en wie zijn wij? Dat zijn degenen die de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Dat staat er. Indien wij, wiens huis wij zijn, indien wij, wie het ook zijn, hè, indien wij, maar, en dat betekent slechts, dat wil zeggen dat we maar één ding hoeven te doen. Dat is maar, toch? Hè? Maar is toch zelden slechts? Maar, het is maar weinig. Eén ding, daar gaat trouwens dit hoofdstuk over, de rest van dit hoofdstuk, en hoofdstuk 4, ging maar over één ding, ging maar over één voorwaarde, enzovoorts. Indien wij slechts de vrijmoedigheid, welke vrijmoedigheid? Hand erop, welke vrijmoedigheid? Op hoofdstuk 3, niet op hoofdstuk 4. De vrijmoedigheid om in te gaan, te naderen tot de troon der genade, indien wij maar ontstellen onder de Heer, zal ik maar zeggen, de troon der genade. En er staat, indien wij maar de vrijmoedigheid dan wel of en, er staat en, kan ook namelijk kunnen zijn, maakt niks uit, had ik weggelaten kunnen worden, betekent verder niks, plakt alleen de uitdrukkingen aan elkaar, indien wij maar de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. De roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Wat houden wij vast dus? Roem der hoop. Nou, wat dat is, hebben we er straks gelezen in Romeinen 5. Zodat de volgende vraag is, wie was de schrijver van de Hebreeënbrief? Maar dat even terzijde. Waar roemen wij in? Wij roemen in de hoop. Roem der hoop. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid. Dat kan ik niet missen, want in het voorgaande hoofdstuk, een halve bladzijde terug, en wellicht zelfs een paar versen terug, hier werd al gesproken over Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Of Christus die eer of heerlijkheid heeft ontvangen, doordat God hem heeft aangesteld tot hoger priester onzer belijdenis. Maar dat is Hebreeën 3 vers 1. En over die verheerlijkte Christus wordt gesproken als over de zoon, over zijn huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze roem der hoop vastbehouden. Indien wij maar ons vasthouden aan deze hoop, aan deze beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. Want dat is waar het over gaat. En bovendien staat er dat we dat zouden vasthouden. Hoe lang? Dat is de verkeerde vraag. Ja, want u zegt dan gewoon tot het einde toe. Maar het is de verkeerde vraag. Waarschijnlijk. Want einde in de Statenvertaling betekent nog altijd doel. Zodat de vraag niet moet zijn hoe lang houden we dit vast, maar de vraag is wat is het doel? Wat is het einde? Niet wanneer is het einde, maar wat is het einde? En het doel is, nou in Petrus lazen we zojuist, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. En in Hebreeën lezen wij aan het einde van hoofdstuk 10, ja, dat het gaat om behoudenis der ziel, precies hetzelfde. Het ontvangen van loon. Het ontvangen van de vreugde die ons voorgesteld is. De vergelding des loons, of hoe het allemaal maar heten mag, in hoofdstuk 10 en in heel hoofdstuk 11. Daar gaat het om. Opdat we zouden delen in de heerlijkheid die ons is voorgesteld. Het vervolg van Hebreeën 3 zegt dan ook dat Israël als volk, de Israëlieten in het algemeen als volk, in de woestijn die hoop niet vasthielden, de hoop die hun gegeven was. En ze geloofden niet dat de Heer in het land zou kunnen brengen. Ze begonnen te murmureren, wat het ook wezen mag, denk ik altijd, enzovoorts. Maar er kwam niks van terecht. En de conclusie aan het eind van hoofdstuk 3 hier is dus ook, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Maar dat betekent automatisch dat zij zouden zijn ingegaan op grond van geloof. Hetgeen automatisch ook betekent dat als wij onze zaligheid, onze beloofde erfenis bovendien ook zullen ontvangen, op grond van het vasthouden van deze roem der hoop, dan staat er eigenlijk dus gewoon indien we maar geloven. Dan ben ik terug in vers 6 van Hebreeën 3. Waar staat, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel, tot het einde toe vast behouden. Maar de verkorte versie luidt gewoon, indien wij maar geloven, of leven uit geloof, want de rechtvaardigen zullen uit het geloof leven, eveneens, Hebreeën 10, de laatste verse. Dat is wat verwacht wordt, een dagelijks leven uit geloof. Geloof in de beloften Gods aangaande de toekomst. Een leven dus met hoop. En een ieder die deze hoop op hem heeft, wordt daardoor gereinigd, bepalend voor een levenswandel. En dat is waar het ook hier over gaat, uiteraard. Maar het heet hier ook roem der hoop. Dat wil zeggen, wij roemen in de beloften die God aan ons gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. En wij doen dat met alle vrijmoedigheid. Mocht u alsnog problemen hebben met het begrip vrijmoedigheid, dan wijs ik u erop dat Nederland half vol loopt, ongeveer met mensen die niet vrijmoedig genoeg zijn om inderdaad deze roem der hoop vast te houden. Die niet vrijmoedig zijn om te geloven. Die zeggen, dat kan zomaar niet. Kan je zomaar niet doen, geloven. Wat dan wel? Nou, dan moet het je gegeven worden of zo. Staat nergens in de Bijbel. Maar dat is dan het idee. Maar het bewijst maar weer dat men niet vrijmoedig genoeg is om tot de Heer te naderen in het algemeen. Geen moed heeft en niet vrij is om hem te geloven. Nee, dat zal u gedacht zijn, want het grootste deel van deze categorie is inderdaad niet vrij, omdat het leeft onder de macht slavernij van de wet. En het andere deel leeft dan in ieder geval ook nog onder de slavernij van de zonde. Dus vrij is men niet. Maar waar wij vrij zijn, houden wij inderdaad deze hoop vast. Om geloof en hoop gaat het dus inderdaad. Dat is wat later uitgebreider besproken wordt, na een heel lange toelichting. Wat uitgebreider besproken wordt aan het einde van Hebreeën 10, maar meer nog in hoofdstuk 11 en het eerste deel van Hebreeën 12. Leuk om, nu ik hoofdstuk 3 gelezen heb, meteen te lezen Hebreeën 10, vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Nee, natuurlijk niet. Die zouden we tot het einde toe vast behouden. Weet u wel? Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Wat is dan het doel van het vasthouden van deze vrijmoedigheid en roem der hoop? De vergelding des loons. Dat is het doel. Kan niet missen. Welke grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebben, de beloftenis moogt wegdragen. Dat wil zeggen, de betere beloftenis feitelijk, die aan ons zou vervuld worden. En dan volgt de uitspraak van vers 38. De rechtvaardige zal inderdaad uit het geloof, en niet onder de wet, maar zal uit het geloof en niet uit de werken der wet leven, enzovoorts. En dat zou moeten leiden tot wat dan uiteindelijk in vers 39 genoemd wordt, behouding der ziel. Maar daar ga ik nou verder niet op in, want ik kom nu terecht bij hoofdstuk 11, vers 1, waar dan gezegd wordt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Zodat geloof en hoop meteen aan elkaar gekoppeld worden. Die twee dingen zijn namelijk niet van elkaar te scheiden. Geloof is geloof in de beloften Gods. En waar wij ons vertrouwen in die belofte Gods stellen, is dat de garantie voor de vervulling van die beloften in de toekomst aan ons. En dus is het de vaste grond voor onze hoop. Dat kan niet missen. En wat we ook verwachten voor de toekomst, we krijgen aan deze dingen slechts deel, aan de belofte Gods slechts deel, wanneer wij inderdaad ons daaraan overgeven en dus inderdaad daarin geloven. Dat is het. Het staat er zelfs twee keer, want er staat het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs, heb ik nagevraagd aan een advocaat, die zegt dat is een vaste grond. Dat is hetzelfde. Een bewijs, een vaste grond. Goed. En een vaste grond of bewijs van zaken die men niet ziet. Waarna weer de vraag is, wie heeft dit geschreven? Want ik kom automatisch weer terecht in Romeinen, nu in Romeinen 8. Hè. Geloof of hoop is hoop in dingen uiteraard die men niet ziet. Want hetgeen men ziet, hoe zal men het ook hopen? Het gaat dus om dingen die in de toekomst pas gezien zullen worden. En daar gaat het om, hier ook. Hè. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En die zullen dus in de toekomst geopenbaard worden. En het is een bewijs of vaste grond der zaken die men niet, en ik vul altijd aan, nog niet, het komt hetzelfde neer, die men nog niet ziet, want men verwacht ze met lijdzaamheid, men verwacht ze inderdaad voor de toekomst. Lijkt mij een duidelijke zaak, want zouden wij nu, ik doe het nou niet, maar zouden wij nu ons bezighouden met de rest van dit hoofdstuk, Hebreeën 11, dan zouden wij bepaald worden bij een hele reeks van oud-testamentische figuren, waarvan allemaal kenmerkend is dat God tot hen gesproken had aangaande toekomende dingen, en zij vertrouwden op dat woord Gods, en zij kregen dus inderdaad deel aan de vervulling van de beloften die God aan hen gedaan had. Abraham neemt een belangrijke plaats in dit hoofdstuk, maar dat was in Romeinen 4 ook al het geval. Hetzelfde verhaal, namelijk hij geloofde God en dus door het geloof is Abraham inwoner geweest van het land der belofte enzovoorts. Maar door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven enzovoorts. Door het geloof zijn van één van een verstorvene velen in menigte geboren. Vers 12 is dat weer enzovoorts. Allemaal geloof in toekomende dingen. En zelfs in verband met Abraham zeker zaken die beloofd waren, maar die hij niet zou ontvangen tijdens zijn nog aardse leven. Want deze allen zijn gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, ze waren wel aan hen gesproken, maar zijn aan hen nog steeds trouwens niet vervuld. Uitspraak van vers 13. Waar het om gaat is dat kenmerkend voor het leven van deze zo geheten geloofshelden, was dat ze verwachting hadden van de toekomst. Dat staat er ook regelmatig bij. Het ging om betere dingen die ze zouden ontvangen. Het ging om de vergelding des loons, of hoe dat maar heten mag in het hoofdstuk. Vele malen, en ik heb al eerder gezegd, het belangrijkste voorbeeld van leven uit geloof wordt ons gegeven inmiddels in de eerste verse van Hebreeën 12, waar we terechtkomen bij de Heer Jezus zelf. De vreugde die hem voorgesteld was. De heerlijkheid die hem beloofd was. Want daar had hij zijn hoop op gevestigd. Een hoop die bepalend was voor de weg die hij ging. En die de grond was voor dat hij inderdaad het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Maar niettemin is aan hem gebeurd wat hem beloofd was. Hij is namelijk inmiddels gezeten aan de rechterhand des troons van God. Zoals er staat aan het einde van Hebreeën 12 vers 2. Inderdaad, geloof dus in het woord Gods met betrekking tot toekomstige zaken. En als ik nou een andere figuur neem, laat ik nou eens Noach noemen. Van Noach staat in vers 7 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach, het gaat over geloof. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid. Dat wil zeggen, geloof was niet alleen de garantie voor zijn redding, maar het had ook te maken met zijn praktische leven. Zijn geloof was bepalend voor zijn leven, want hij had toekomstverwachting gekregen. Hij wist ineens waarheen hij onderweg was, want het was hem van bovenaf door goddelijke aanspraak bekendgemaakt. En vanaf dat God deze dingen tot hem gesproken had, is zijn leven niet meer hetzelfde geweest. Want de eerste heel 120 jaar uiteraard heeft hij die boot moeten bouwen. Toch of niet? Bekende verhaal, weet u wel. Maar ook daarna was hij niet meer dezelfde, want hij werd de eerste bewoner inderdaad van een min of meer vernieuwde aarde, want daar kwam het voor de gelegenheid dan op neer. Toch? Alles is daardoor anders geworden. Maar hij zou er geen deel aan gehad hebben als hij niet inderdaad zijn vertrouwen gesteld had op het woord Gods. En dus had hij hoop, hoop op redding, inderdaad. En aan die redding kreeg hij ook inderdaad deel. Door geloof, maar hij had dus hoop. Zoals uit heel deze brief overigens blijkt. En dat is maar waar het om gaat. We vinden gelijksoortige uitspraken natuurlijk op vele plaatsen in de schrift. Als we lezen over verblijd u ten alle tijden, dan staat het in Filippenzen, maar ik kom de uitspraak al tegen in Romeinen 12, waar gewoon staat verblijd u in de hoop. Maar onze blijdschap, de blijdschap in ons leven, is er een die voortkomt uit het evangelie, de blijde boodschap die wij gehoord en aanvaard hebben. Niettemin staat er, verblijd u in de hoop. Dat wil zeggen, onze blijdschap komt weliswaar voort uit het evangelie, maar het evangelie, de blijde boodschap, spreekt ons over toekomende dingen. En waar wij deze toekomstverwachting niet hebben, daar hebben wij dus geen hoop en daar is er ook geen enkele reden tot blijdschap. En het trieste is natuurlijk dat velen die zich voor christenen uitgeven in werkelijkheid geen enkele toekomstverwachting hebben. In ieder geval niet op langere termijn, maar dat is nou juist waar het over gaat. En daarom kent men geen blijdschap. En op lange termijn is de toekomst onzeker. Voor hen althans. Bij gebrek aan vrijmoedigheid om inderdaad deze roem der hoop vast te houden. Waardoor men ook inderdaad dat doel niet bereikt. Want ook al is men dan wellicht wedergeboren, men zal inderdaad niet deel hebben aan die heerlijkheid die ontvangen zal. En ieder die inderdaad die hoop en die verwachting op hem gehad heeft het leven lang. Want daar komt het op neer. En dus, men zal deze dingen missen. Verblijdt u in de hoop, staat er dan. Romeinen 12, vers 12. Verblijdt u in de hoop en zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Als u het mij vraagt, drie keer min of meer hetzelfde, want het is kenmerkend voor het leven van de gelovigen in het algemeen. We verblijden ons niet in het heden, maar verblijden ons in de toekomst. Hoe komt het dat we zo blij zijn? Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Ja, dat is lang geleden, langzamerhand. Voor mij in elk geval. Maar nee, het is niks mee mis. Wij zingen trouwens wat plechtiger. O blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Maar bij die laatste zin denk ik altijd, nou moet ineens mijn gedachte de andere kant op. Want als ik denk aan blijdschap, en de blijdschap waaruit wij leven, is het niet zozeer die van het verleden, maar is het die van de toekomst uiteraard. Die van de hoop die wij hebben. Waarom zijn we zo blij? In de weg die wij gaan, omdat we weten waar die weg uitkomt. Niet zozeer omdat we weten waar hij vandaan kwam of waar hij begonnen is, hè, maar we kennen de bestemming. Verblijdt u dus in de hoop. En dat is inderdaad de garantie voor onze blijdschap. En waar men onbekend is met de Bijbelse profetie in het algemeen en dus de beloften in het bijzonder, daar zal het inderdaad aan blijdschap ontbreken. En weet men met het leven niks aan te vangen. Tragiek is dat er nogal wat christenen zijn, ik gebruik met opzet dat woord, ik weet niet wie dat zijn, maar degene die ze zich vooruitgeven, die verlost zijn van het verleden en van hun oude mens, maar die geen idee hebben van waarheen ze onderweg zijn. En als je met het verleden niks meer te maken hebt en de toekomst ken je niet, zit je in het heden. En wat is het heden nou helemaal? Niks, toch? Wat is het heden? Heb ik nagevraagd aan een wiskundige? Die zegt, heden, dat is niks, dat is een tijdsgewricht. Dat is alleen de punt die de streep van het verleden verbindt met die van de toekomst. Meer heden bestaat niet. Je moet het trouwens snel uitspreken, heden. Hè? Toch? Tegen dat je aan de tweede lettergreep toe bent, is dit eerst alweer verleden tijd, zo zit het toch? Dus we zeggen tegenwoordig nu, dat is korter. Past beter in het kleine vakje. Wat is het heden nou eenmaal? Geen verleden meer, is me van verlost. Geen toekomst, want daar weten we niks van. Of dat durft men niet zich naar uit te strekken of geen vertrouwen in te stellen. Blijft alleen het heden over en dat er van het heden dus niks terechtkomt, is een vanzelfsprekende zaak. Toch? Wat is het anker van ons leven? Ik moet eigenlijk zeggen, want ik heb Hebreeën open liggen. Wat is het anker der ziel? De voorgestelde hoop. Nee, ik heb het voor me liggen, dus ik kan het makkelijk zeggen. Dus Hebreeën 6, vers 18. In Hebreeën 3 lazen wij dat we de roem der hoop tot het einde toe zouden vasthouden. Vers 6 was dat. In Hebreeën 3 lazen wij in vers 14. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Staat bijna hetzelfde dus. En daarna in Hebreeën 6, einde van vers 18. Wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Vrijmoedigheid vast te houden. Maar hier voorgestelde hoop. Wat is dat dan, die voorgestelde hoop? In de praktijk, want dat is de vraag die gesteld moet worden. Hoe functioneert zoiets? Wel staat erachter. Die voorgestelde hoop hebben wij als een anker der ziel. Dat wil zeggen dat onze levenswandel daardoor bepaald wordt, daaraan vast ligt. Begrijp u me goed? Wij zijn verlost van de wet, wij zijn gesteld in de vrijheid. Toen zei iemand, maar een mens heeft toch wat regels nodig, wetten in zijn, om te kunnen leven. Verkeerde vraag. Nee, dat is niet zo. Wat een mens nodig heeft, is houvast. Normen en waarden, dat is nog wat anders dan de wetten en regels. We hebben bepaalde vaste beginselen nodig waaraan hij zich kan spiegelen, die je zich tot norm kan stellen, die je kan navolgen en dat soort dingen meer. Zo'n anker met zo'n rekbaar touwtje eraan, weet je wel. Je kunt aan alle kanten nog opdrijven om het anker, maar aan het anker zit men vast. Het anker der ziel, het anker van ons praktische leven, zeg ik nu maar in één keer, is inderdaad deze voorgestelde hoop. Ons einddoel. Dat wat ons beloofde is, dat is bepalend inderdaad voor ons praktische leven. En dat is wat hier ook inderdaad gezegd wordt. En wat op vele andere plaatsen, dikwijls overigens veel korter, wordt samengevat. Maar we vinden uitdrukkingen van gelijke strekking. Een aardige die ik nooit mag vergeten, want ik noem er nog een paar, ik kan ze niet allemaal noemen, op geen mogelijkheid natuurlijk. Maar een aardige die ik zou moeten noemen is natuurlijk die van 1 Korinthe 13... U weet wel, al die belangrijke dingen die er zo kunnen zijn in het leven van de mens, maar zo belangrijk is het niet. Er zijn maar een paar dingen die werkelijk blijvend zijn. Nadat wij tot wedergeboren zijn gekomen, zijn maar een paar dingen die blijvend zijn. Er zijn er namelijk drie. En waar we dus nu nog uit leven. Nee, niet spreken in tongen, dat is voorbij gegaan. Profetie is ook voorbij gegaan, staat daar allemaal. Maar er zijn een paar dingen die we nog hebben. Zijn drie en bij nader inzien, als je het mij vraagt, is het een mooie drie-eenheid. Laat ik het woord maar eens anders gebruiken. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van drie, van die is de liefde, dat laat zich aanzien. Want geloof en hoop zijn in zeer hoge mate synoniem. Zoals we zojuist uiteengezet hebben. Daar leven we uit. Geloof in het woord Gods. En dus hoop voor de toekomst, want daarover sprak het woord Gods. En verder liefde, en dat is ook de meeste, want daar gaat het in die hoofdstukken zo zonder meer om. Maar dat is omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die hij ons heeft gegeven. Dat was weer Romeinen 5. Ik zeg het er maar bij. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen ook in de verdrukking, want die leidt tot hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods. Zie je dat je geloof, hoop en liefde daar ook bij elkaar hebt. Maar de gedachte is namelijk dat de hoop niet zal beschamen, om de eenvoudige reden dat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Wij hebben namelijk gemeenschap met hem. Dat is een ander woord voor liefde. Zijn geest is in ons. Wij zijn met hem verbonden. Die geest zou ons brengen naar. De geest is de garantie, het onderpand van onze toekomende erfenis, et cetera, et cetera. Daar leven wij uit. Geloof en dus hoop en dus uit die gemeenschap die wij met hem hebben. In Romeinen 8 stond het hele verhaal trouwens ook, want Romeinen 8 spreekt over geloof, zoals we juist gezien hebben, en over hoop. Zoals we juist gezien hebben, we zijn in hopen zalig geworden. En het hoofdstuk eindigt uitgebreid met dat wij weten dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. Geloof en hoop dus. En meer daarboven, samenvattend, liefde. Gemeenschap namelijk met die Heer die inderdaad voor ons zou zorgen en die aan ons zelfs trouw is, om het te zeggen dan met de woorden van Hebreeën 3. Nou goed, andere uitspraak is die van 2 Korinthe 3, vers 12. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, u weet 2 Korinthe 3, dan weet u waar het over gaat, hè? Over onze dienst onder het nieuwe verbond. Over heerlijkheid en over een bediening der heerlijkheid, van overtreffende heerlijkheid zelfs, overvloedige heerlijkheid, waaraan wij deel hebben, de overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dan staat er in 2 Korinthe 3 vers 12, dewijl wij dan zodanige hoop hebben, toekomstverwachting hebben, over heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden dus, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Want waar wij spreken over de Heer, zullen wij deel krijgen aan die heerlijkheid waarover wij spreken. Krijgen we deel aan die Heer, wiens getuigen wij zijn, enzovoorts. Dat heb ik eens nagevraagd aan de apostel Petrus. En die zei, nou kan ik ze gauw niet vinden, ik dacht dat ik het hier ergens had staan. Nee, het was niet Petrus, het was Titus, geloof ik. Nou, dan weet ik het zo gauw niet meer. Maar er staat dat wij ten alle tijde bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop, we hebben hem dus, van de hoop die in ons is. En daar waar dat gebeurt, wordt die hoop alleen maar versterkt. Dat kan niet missen. Daar waar wij de Heer dienen, onder het nieuwe verbond, der overvloedige heerlijkheid uit 2 Korinthe 3, zullen wij ook aan die overvloedige heerlijkheid deel krijgen en worden wij van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd naar de Heer in beeld, of hoe het maar staat, of naar hetzelfde beeld. Dus 2 Korinthe 3. Die toekomstverwachting dus is bepalend voor onze vrijmoedigheid in het spreken. U kent toch het probleem van mensen die zeggen, of is het uw eigen probleem? Maar goed, maar u kent het probleem van de mensen die zeggen, ja, ik wil wel over de Heer spreken, maar ik kan dat eigenlijk niet. Nou, dan zeg ik altijd, ja, dat kan ik ook niet. Maar soms moet je wel, nietwaar? Dat zeg ik dan eerst, hè. Maar nou, wat bijbelse. Terwijl wij zodanige hoop hebben, gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de toekomstverwachting die we hebben. Of wij het op kunnen brengen om zoiets te doen, hoe gebrekkig, dat doet er verder niks ter zake. Maar waar we het op kunnen brengen om dat te doen, is dat zo omdat wij toekomstverwachting hebben. Omdat onze verwachting daarnaar uitgaat, onze hoop gevestigd is op de wederkomst van Christus, onze openbaring voor zijn rechterstoel. 2 Korinthe 5 trouwens, een bladzijde verder trouwens maar. En zo, maar daar gaat het om. En waar wij deze hoop op hem hebben, worden wij niet alleen door die hoop gereinigd, maar gebruiken wij ook vele vrijmoedigheid in het spreken, schrijft de apostel dus aan deze Korintiërs. Mooie uitspraak is trouwens ook die van Galaten 5 vers 5. Dat is die van, want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Wij verwachten de hoop, dat is dubbel op, hè. Wij verwachten de hoop der rechtvaardigheid. Door de geest en uit het geloof. Waarbij dus in één adem uit het geloof, in één adem geloof en hoop dus inderdaad genoemd worden. Want zij horen inderdaad volstrekt bij elkaar. Nou, hoe dan ook, wij vinden deze begrippen op in feite overal terug. Wij leven dan ook, maar dat is Titus, wij leven dan ook in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft en geopenbaard heeft te zijner tijd. Waar wij uit leven is deze belofte die God gedaan heeft. God heeft gezegd dat hij doen zou, daar leven wij uit. God heeft gezegd dat hij ons niet alleen eeuwig leven zou geven, dat heeft hij al gedaan. Maar God heeft ook gezegd dat hij dat eeuwige leven in ons zou leven. Dat Christus in ons zou leven. Daar vertrouwen wij op. Daar hopen wij op. Niet alleen voor de verre toekomst, maar zelfs voor de zeer nabije toekomst. Dus over 2 minuten of zo. Hè? Maar zelfs voor de zeer nabije toekomst. Nee, zelfs ook in het heden kun je dat rustig zo zeggen. Daar hopen wij op dat hij zijn werk in ons zou doen. Want dat is wat hij beloofd heeft. In die hoop leven wij inderdaad. En meer concreet natuurlijk, dit was Titus 1 vers 2, maar meer concreet Titus 2 vers 13. Wij leven matig en godzaliglijk in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de zalige hoop. Zou genoeg moeten zijn, maar er staat erachter. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid, let op, verschijning der heerlijkheid, die aan ons zou geopenbaard worden. Verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Jezus Christus. En dat is inderdaad waar wij uit leven. Gericht op de toekomst. Een toekomst die langzamerhand wel erg dichtbij... Ik kan het nooit nalaten om het erbij te zeggen. Hè? Want ja, als je daaruit leeft, dan komt het toch naar boven. Hè? Het is niet alleen maar de wederkomst van Christus in onze dagen niet eens meer ver weg, maar het is inderdaad vlakbij. Voor ons mag het helemaal niet zo moeilijk zijn, inderdaad, om daar onze hoop op te vestigen, om daar onze verwachting op te stellen. En wat dat betreft denk ik dat er nog nooit zo'n tijd geweest is waarin het zo eenvoudig moet zijn voor een gelovige. Ik meen het echt, waar het zo eenvoudig moet zijn voor een gelovige om inderdaad uit geloof te leven. Met nog zo'n klein stukje. Er gaat nog een klein rukkie tijd. Moesten we vroeger zingen toen we nog Afrikaans mochten zingen. Nog een klein rukkie tijd. Heette dat? Maar vooruit, hè. Maar nog maar een hele korte tijd te gaan. En slecht hebben we het helemaal niet. Vrij zijn we om te leven zoals we willen. Zeker in de tegenwoordige samenleving enzovoorts. Met nog maar zeer korte tijd te gaan. Want daar zijn we langzamerhand toch wel stellig van overtuigd, hè. Tot aan wat we dan zo mooi noemen de opname van de gemeente. Nou, wat hindert ons, hè? Toen Peter zei ooit, het is ons genoeg om de tijd die ons overig is in ons vlees de Heer te dienen. Hè? We hebben nou de wilde heidenen volbracht en die tijd die ons rest. Hij doet net alsof het niet zo lang meer zou zijn. Maar goed, er restte hem toch nog wel het een en ander. En de gemeente als zodanig restte nog bijna de volle 2000 jaar, denk ik wel eens. En wat ons rest, dat is niet zo geweldig. Veel meer, denk ik, dan altijd maar een klein stukje. Wat kan er verkeerd gaan? Dat moet toch in zeer hoge mate bepalend zijn voor ons leven nu. Laten wij dan inderdaad ons vertrouwen, ons geloof dus, ons vertrouwen stellen op de beloften Gods, opdat we inderdaad aan deze heerlijke belofte deel zullen hebben in de nabije, want ik kan het niet laten, in de nabije toekomst. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u die hoop voor ons hebt weggelegd in de hemel waarvan wij tevoren gehoord hebben. Wij danken u dat u uw woord aan ons hebt willen bekendmaken en dat u ons gesproken hebt over toekomende dingen. En dat niet alleen, maar in het bijzonder dat u gesproken hebt over die dingen die u in uw kracht en door de kracht van uw woord tot stand zou brengen. We danken u dat wij reeds nu in onze dagen mogen deel hebben aan de vervulling van die beloften die u in oud-testamentische tijd gedaan hebt. Dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat we vrede met u hebben mogen staan in de vrijheid en staan in de genade. Maar we danken u ook dat we mogen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. We mogen roemen in die dingen die u ons beloofd hebt, ook voor de toekomst. We danken u voor die betere nieuwtestamentische beloften die u aan ons gedaan hebt, waardoor wij mogen uitzien naar dat betere vaderland, dat hemelse. Wij danken u voor het voorrecht om zo door het leven te mogen gaan. Vergetende hetgeen achter ons is en ons uitstrekkende naar hetgeen voor is. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons weliswaar geen kalme reis hebt beloofd, maar wel die behouden aankomst. Dat u ons uw geest hebt gegeven tot onderpand van die toekomende erfenis. Dat u ons aangegord hebt met uw kracht, waardoor wij bewaard en geleid, bekrachtigd worden, opdat wij inderdaad zouden leven onder dat nieuwe verbond, zouden wandelen uit geloof en onze blik zouden richten op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor de rijkdom die u ons nu reeds daardoor geschonken hebt. Dat wij niet vooruitzien in een zwarte nacht als het ware, maar in tegendeel dat wij mogen vooruitzien naar dat licht, die heerlijkheid die ook in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom dat we ook vanmiddag bij elkaar mochten zijn, uw woord mochten horen, bepaald mochten worden bij deze fundamentele dingen uit ons eigen leven, leven wat u ons in Christus geschonken hebt. En we willen onszelf bij u aanbevelen en u vragen of u inderdaad wil doen wat u beloofd hebt, waarop wij vertrouwen. Wilt u uw werk in ons doen? Wilt u ons leiden naar uw raad en door uw kracht, opdat we inderdaad mogen wandelen waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt, waardig deze hemelse roeping. Wees u zo ons nabij ook in de dagen die voor ons liggen. Bewaart u ons om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.